Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.
Joe Biden, the 46th president of the United States.
We did it, Joe.
Do you miss me yet? Do you miss me?
This is a free people. This is a free country. How dare you tell us who we can spend the 4th of July with?
For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it.
This land is your land.
Welkom bij Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Met in deze editie van de roerige jaren Trump naar één jaar Biden. Wat betekent zijn presidentschap voor de journalistiek en voor de verslaglegging? Daarover praat ik met Carlijn van Houwelingen, sinds 2015 correspondent in de Verenigde Staten voor onder andere het Algemeen Dagblad. Carlijn, welkom. Wat fijn dat je er bent.
Ja, digitaal dan, hè? Want ik zit in New York.
Ja, maar vorige week zagen we elkaar nog in het echt.
Ja, precies, precies.
De jaren Trump waren ook voor de journalistiek tropenjaren. Ook voor jou kan ik me zo voorstellen. Alles was nieuws en de oude regels golden niet.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
And I love all people, rich or poor. But in those particular positions, I just don't want a poor person. Does that make sense?
With fire and fury, like the world has never seen.
But you also had people that were very fine people on both sides.
Als je dit nou hoort, lijkt het dan lang geleden?
Ja, het is wel een beetje een vorig leven. Mijn leven heeft een paar jaar in het teken gestaan van die man. Dat is nu nogal anders, wat nou, moet ik zeggen ook.
Nee, nou, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken, denk ik. Ik moet zeggen, als ik het hoor, dan denk ik inderdaad, oh man, dat was zo groot en het was zo allesomvattend. En de hele dag waren we hiermee bezig. En we hebben het allemaal verslagen en nu is het eigenlijk relatief stil. Terwijl er gewoon nog steeds ongelooflijk veel gebeurt in de Verenigde Staten. Maar waarom horen we daar zo weinig over?
Nou, dat klopt, maar het gaat gepaard met minder gekkigheid, zou ik zeggen. De president is natuurlijk gewoon van een heel ander type en dat merk je gewoon.
Nou, daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar ik dacht eerst eens eventjes over jou. Want jij bent correspondent sinds 2015, onder andere voor het Algemeen Dagblad. En je bent gestationeerd in New York City. Hoe kwam je daar eigenlijk terecht?
Nou, vanaf de buitenlandredactie van het AD. Ik was buitenlandredacteur, de AD-correspondent kwam terug en toen ben ik de wijde wereld ingegaan. Ik heb mijn hand opgestoken en gezegd, nou, ik wil wel en ik ben freelancer geworden en werk nu dus onder andere voor het AD.
En waarom wilde je zo graag? Heb je er überhaupt over getwijfeld of ging die hand gewoon vanzelf omhoog?
Ik had al langer het idee dat ik, wat ik zei, de wijde wereld in wilde, op avontuur wilde, buiten Nederland wilde kijken. En dat was niet per se dat het Amerika moest zijn. Ik was niet een enorme Amerika-fanaat, zoals we die wel kennen in Nederland. Wat op zich ook wel gezond is, denk ik, als je verslag doet van een land, om er niet per se een superfan van te zijn. Maar ja, toch die drang naar avontuur, denk ik, dat uiteindelijk is geweest. Waardoor ik zei, nou, als er een plek vrij is, dan heb ik zeker wel belangstelling. En zo is dat in gang gezet.
Ja. Nou, en avonturen niet tekort in de Verenigde Staten, zou ik zeggen. Hey, en dan, hè, je komt daar, maar je zit ook echt in een enorm land. Verhalen op elke straathoek zo ongeveer. Hoe begin je dan?
Ja, om te beginnen had ik eigenlijk geen idee waar ik in terecht kwam. Want ik kwam aan in New York op de avond dat Donald Trump voor het eerst een tv-debat deed. Nou, dat was al nog heel vroeg. We hadden geen idee dat die man ook daadwerkelijk president zou worden. Er werd nog een beetje lacherig over gedaan. En het bleek mede door hem toch wel tropenjaren te worden. Nou, dat wist ik op dat moment niet. Ik heb het nog even opgezocht. Mijn allereerste reportage vanuit Amerika ging over New Orleans. En over de staat van de stad 10 jaar na orkaan Katrina. Heel ander verhaal.
Je doet het nu ook een beetje klinken alsof dat verhaal gewoon een beetje... Ja, oh, het was dat verhaal, maar het had ook iets anders kunnen zijn. Maar ik ga er... Tenminste, ik denk dat je ook nadenkt over... Oké, wat wil ik dit doen dit jaar? Of maak je een plan? Of hoe doe je dat?
Maar in het begin volg je toch... Tenminste, dat is mijn ervaring... toch wel de nieuwscyclus. Omdat je nog ook moet ontdekken welke accenten je zelf wilt leggen. En op het moment dat ik aankwam was dat jubileum 10 jaar na... Orkaan Katrina, dat kwam er net aan. Dus dat was een mooi begin. En dat stond nou eenmaal op de agenda.
Het onderwerp wordt ook nooit oud natuurlijk.
Dat wordt nooit oud. Dat was zo'n rampzalige episode in de Amerikaanse geschiedenis. Het was natuurlijk heel interessant om daar op terug te blikken. En achteraf gezien was het ook een onderwerp wat meteen allerlei dingen zei over die Amerikaanse samenleving. Maar dat moet je toch een beetje gaandeweg uitvinden, denk ik. En ik denk dat ik dus gaandeweg meer eigen inbreng daarin in heb gestopt. En dat het dus in het begin toch gerelateerd meer is aan het nieuws.
Het voelt een beetje raar om terug te kijken op iets waar je nog middenin zit. Maar aangezien je er wel al zit sinds 2015. Wat zijn nou, als je een beetje terugkijkt, bepalende momenten of verhalen geweest voor jouw correspondentschap tot nog toe?
Nou, er is één man heel bepalend geweest. En dat is Donald Trump. Ja, dat is nu sinds dit jaar dus anders. Maar die eerste 5 jaar van mijn correspondentschap stonden vrijwel geheel in het teken van deze man. Wat in zekere zin een goudmijn was. En ook wel een soort blok aan mijn been, want er was heel weinig ruimte voor andere verhalen. In die tijd, nou, het ging tussen Hillary Clinton en Donald Trump, dus er was ook nog dat element van misschien wordt wel de eerste vrouw president. En, nou, we dachten allemaal dat dat ook ging gebeuren, dus er was heel veel aandacht voor dat vrouwelijke element. En er was een soort strijd ter seksen gaande, viel me op een gegeven moment op, dus daar heb ik veel op gefocust.
Daar heb je ook een boek over geschreven.
Precies, ja. Dat viel me op dat bepalend werkt voor de politiek. Hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan en hoe mensen daarover denken. En wat voor gevoel ze daarbij hebben. Nou, mannen voelden zich achtergesteld en zagen in Trump een soort redder die voor mannen opkwam. Ook seks en politiek bleken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dat is inderdaad een boek geworden.
Nou, en ook echt wel jouw handtekening, toch? Inhoudelijk gezien.
Ja, zeker. Nee, ik heb geprobeerd om daar echt met speciale aandacht op te letten. En doe nog steeds. Er is wat meer ruimte nu voor andersoortige verhalen natuurlijk. Omdat de dynamiek wat veranderd is sinds Donald Trump deels van het toneel verdwenen is. Maar nu bijvoorbeeld het abortusdebat in Texas. Daar zit nog steeds, zit nog steeds achter dat er vanuit rechts-Amerika een poging wordt gedaan eigenlijk om seksuele revolutie terug te draaien.
Is het ook ingewikkeld om de enige vrouwelijke correspondent te zijn in de Verenigde Staten? Want dat was je op het moment dat je daar aankwam.
Ja, gelukkig niet meer. Dat was wel een beetje treurig, inderdaad. op dat moment was ik de enige, als ik het goed heb, van de grote nieuwsmedia. De grote Nederlandse nieuwsmedia was ik de enige vrouw die daar verslag van deed. Wat natuurlijk heel karig is. Inmiddels is het anders.
Gelukkig
maar
wel.
Ik voelde wel wat extra verantwoordelijkheid om toch op die vrouwelijke onderwerpen, om daar toch nog wat beter op te letten. Niet zozeer omdat dat nou alleen door een vrouw verslagen kan worden. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over dat abortusdebat, denk dat je daar toch een wat ander perspectief op hebt als vrouw. In Amerika gaat het natuurlijk continu over Planned Parenthood. Een keten eigenlijk van klinieken voor seksuele gezondheid. Nou, als man kom je daar nooit binnen. Ik ben er zelf ook wel eens geweest om de pil te halen. Ik denk dat je er toch wat meer voeling mee hebt dan. En mede daardoor vond ik het interessant en boeiend en belangrijk om daar toch wat extra op te letten.
En krijg jij ook, wat ik bijvoorbeeld vaak krijg zijn, toch wel elke maand volgens mij, mailtjes van studenten bijvoorbeeld, journalistiek of whatever, of die dan zeggen, oh, ik vind het echt zo tof, eindelijk een vrouw en dat wil ik ook en hoe doe je dat en zo. Heb jij dat ook?
Ja, die krijg ik ook wel eens inderdaad. En ik denk op zich, het correspondentenvak in het algemeen is natuurlijk heel lang, niet alleen in Amerika, het is heel lang gedomineerd door mannen en misschien nog steeds wel. Ik heb het niet zo op mijn netvlies hoe de verhoudingen nu zijn. Maar de buitenlandjournalistiek is echt een mannenwereld geweest. Dus dat vind ik alleen maar leuk om te horen. Dat studenten denken, ik wil er ook voor gaan. En hoe doe ik dat?
Ja, wat zeg jij dan?
Ja, leg er ook niet te veel de nadruk op dat je dat als vrouw doet. Ik bedoel, het werk is niet anders. Het is belangrijk dat er veel vrouwen, of evenveel vrouwen als mannen, het verhaal van de wereld vertellen, het verhaal van Amerika, het verhaal van andere landen vertellen. Want we hebben allemaal andere perspectieven. Maar in principe denk ik niet dat het werken nou per se heel erg anders wordt. Zeker in een land als Amerika, waar je man of vrouw bent, je kunt meestal overal wel vrij je gang gaan. Natuurlijk maak je andere connecties met mensen. En dat is alleen maar heel waardevol om een divers korps aan correspondenten de wereld in te sturen.
Hey, en het is natuurlijk niet alleen tekenend voor een correspondentschap wie je zelf bent, maar ook, en dat zei je zelf ook al, wie de president is. En op dit moment is het natuurlijk Joe Biden.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
To deliver for our own people, we must also engage deeply with the rest of the world.
And the Build Back Better framework, which is, God willing, going to be voted on as early as sometime this coming week.
Marlijn, jij zei het al, er is best wel wat veranderd met de troonswisseling, noem ik het maar even, van Trump naar Biden. Hoe is jouw leven veranderd?
Nou, het is allemaal een stuk rustiger geworden. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Het was heel erg rennen, vliegen, altijd hollen en altijd doorgaan onder Trump. Omdat er gewoon altijd wel iets gebeurde wat onverwacht was. Wat niet binnen het normale plaatje van een president paste. En waar dus ook continu belangstelling voor was vanuit de Nederlandse media. En met Biden is dat gewoon heel anders. Die man is... Ja, een stuk saaier kunnen we denk ik concluderen. Dat hoor ik ook terug van de redactie. Alles wat over Trump gaat, nou, dat loopt als een tierenlier op ad.nl bijvoorbeeld. Op online nieuwsites. Met Biden werkt dat een stuk minder. Ja, je moet beter je best doen om het verhaal te vertellen. Van wat er nou eigenlijk wel gebeurt onder Biden.
Maar dan zeg je dus ook, clickbait Trump is gewoon een stuk beter dan clickbait Biden.
Ja, ik wil niet zeggen dat het clickbait is, want dat klinkt als misleiding.
Nee, precies. Maar jij zegt, Trump-verhalen worden beter gelezen dan Biden-verhalen.
Dat is wat ik terughoor. Ik heb zelf die cijfers niet bij de hand. Maar dat is bij mijn weten wel de ervaring in Nederland. En daar kun je misschien ook wel iets bij voorstellen. Bij Trump was het natuurlijk, de man is een soort circusartiest. Er is altijd drama, ophef. Het is kleurrijk, het is onverwacht. En ja, Biden is nou sowieso... geen man die een show maakt van zijn optredens. Wat Trump natuurlijk heel doelbewust wel deed. Biden zien we ook nou, relatief weinig zelfs. Hij heeft het allemaal heel gescript en onder controle. Wat het voor de gemiddelde kijker wat minder interessant maakt om naar te kijken. Het gaat ook veel minder over bijzaken. Het gaat over hoofdzaken. Wat natuurlijk interessanter zou moeten zijn. Alle plannen die hij heeft.
Raak je die dan ook kwijt? Is er echt meer ruimte? Want je zou zeggen, verhoudingsgewijs was er, weet ik veel, was de hele taart was voor Donald Trump. Is dan nu de hele taart voor een beetje voor Biden en meer ruimte voor andere verhalen? Of raak je ook gewoon netto minder verhalen kwijt? Ik merk ik namelijk zelf. Ik moet echt veel meer moeite doen om een verhaal kwijt te raken.
Nee, ik denk dat ik minder verhalen maak nu, inderdaad. Aan de andere kant maak ik wel meer verhalen waar meer research in zit, waar meer tijd in zit, waar ik vorig jaar bijvoorbeeld amper aan toe kwam. In die zin vind ik dat ook juist prettig. Ik heb nu ook tijd om verhalen te maken over al die andere Amerikanen die niet per se iets met politiek doen, maar die wel interessante dingen doen. Bijvoorbeeld als het om klimaat gaat, wat natuurlijk nu een heel groot thema is en waar ik in de Trump-jaren heel weinig aan toe kwam. Dus in zekere zin is het ook een zegen om meer tijd en ruimte te hebben om al die andere kanten van Amerika te belichten.
Ja, want wat zie jij, jij noemt klimaat al eigenlijk als thema van deze tijd sowieso, denk ik, maar dus ook van de regering Biden of onder de regering Biden. Wat zijn voor jou de andere thema's van deze 4 jaar misschien wel, voor zover je dat nu kan overzien?
Nou, ik denk dat een groot thema de democratie als geheel is. En dat is niet per se zozeer de regering Biden, maar dat is natuurlijk na 6 januari de storming van het Capitool, ja, een van de grote zorgen van Amerika, zou ik zeggen. Een van de grote bedreigingen voor het land. Ik zag deze week nog een peiling waarin, als ik het goed heb, 3 op de 10 Republikeinen aangaf dat ze denken dat het mogelijk is om geweld te gebruiken, of dat het nodig zou zijn om geweld te gebruiken om de problemen van de VS op te lossen. Dus als het gaat over die dreiging van politiek geweld, de dreiging van afbraak van de democratie, die energie die Donald Trump nog steeds steekt in het afbreken van het vertrouwen in het kiessysteem. Ja, dat zijn dingen die hele grote gevolgen kunnen hebben en die we misschien met z'n allen na 6 januari wel weer een beetje vergeten zijn, want nou, Biden kwam aan de macht en alles leek weer normaal. Maar die onderstroom, die is er nog steeds.
Andere thema's nog?
Ja, dit zijn de 2 grote, denk ik. Voor mij wil niet zeggen dat andere dingen niet te doen. Migratie blijft een belangrijke. Wereldwijd, denk ik. Maar dat heeft ook zeker impact op Amerika. Er blijven veel mensen naar het noorden trekken. Naar die Mexicaans-Amerikaanse grens. En dat blijft ook veel impact hebben op de politiek. Want dat is een enorm thema, ook zeker op rechts. Dat probeert daar kiezers aan te binden. Dus dat is nog een ander thema waar ik bijvoorbeeld de afgelopen weken nog verhalen over gemaakt heb.
Trump en Biden gaan natuurlijk heel anders met de pers om. Hè? En dat noemde je al een beetje. Maar maakt dat voor jou als Nederlandse correspondent ook nog een verschil?
Nou, niet zozeer denk ik als Nederlandse correspondent, maar als journalist wel degelijk. Want we wisten natuurlijk altijd precies wat er in het hoofd van Trump omging. Dat was soms doodvermoeiend, moet ik zeggen. Want hij bleef maar tweeten. En dan als journalist word je geacht het ook allemaal in de gaten te houden. Het was niet altijd mijn favoriete onderdeel van het werk om continu het Twitter-account van Donald Trump in de gaten te houden. Maar je had altijd eigenlijk heel goed inzicht in wat hij eigenlijk deelde. Hij zei het allemaal hardop. En van Biden weten we gewoon veel minder. Wat eigenlijk heel jammer is. Dus in die zin waren denk ik de meeste journalisten eigenlijk heel blij met Trump. En zijn openheid. We namen het niet altijd even serieus. Maar hij zei precies wat hij dacht. Wat denk ik wel belangrijk is om op te merken is dat Trump zaaide heel veel wantrouwen naar de pers. En dat doet Biden niet. Wat niet wil zeggen dat hij altijd de waarheid spreekt of dat er geen frictie is met de pers. Die is er minder, maar die is er soms ook wel degelijk. Maar het wantrouwen dat Donald Trump heeft gezaaid richting de pers, ik denk dat er nog steeds is. Dat de Amerikaanse burger nog steeds heel weinig vertrouwen heeft in de media die geacht worden mensen te informeren. En dat die vijandigheid, dat die ook zeker nog wel stand houdt. Ik heb daar zelf als buitenlandse journalist wat minder mee te maken. Maar toevallig sprak ik gisteren nog iemand die naar mijn werk vroeg en me vertelde dat ze liever naar de BBC keek om nieuws over haar eigen land te volgen. Dat ze vond dat de Amerikaanse media te gepolariseerd waren, te geopinieerd. En dat ze liever naar de Britse media keek als het om Amerika ging, omdat ze zo weinig vertrouwen had in Amerikaanse media.
Is dat verergerd tijdens het tijdperk Trump? Want ik wou zeggen, is het een erfenis van Donald Trump? Maar het was er natuurlijk wel al een beetje. Hoe zie jij dat?
Ja, nee, het was er zeker al een beetje. Ik denk dat Trump het versterkt heeft. Maar hij is natuurlijk niet de man die eigenhandig dat wantrouwen heeft gecreëerd. Hij heeft het uitgebuit, heeft er handig gebruik van gemaakt en blijft dat doen. Net zozeer als die antidemocratische trend, die heeft hij zeker aangewakkerd. Maakt hij gebruik van, blijft hij aanwakkeren. Maar die is ook zeker breder dan alleen hij zelf.
We hebben het gehad over die antidemocratische trend en het wantrouwen ten aanzien van de pers. Zie jij nog andere erfenissen van de president als het gaat over ons vak?
Ik denk dat we scherper zijn. Dat we scherper moeten zijn sinds Donald Trump zoveel reuring heeft veroorzaakt en zoveel vijandschap richting de pers heeft gecreëerd. Dat maakt alleen maar dat we nog standvastiger bovenop de feiten moeten zitten.
Want dat is wat jij bedoelt met scherper, even voor de duidelijkheid.
Even denken hoor.
Nou, je zei we moeten scherper zijn. Dus dat kan je opvatten als op de feiten, maar het kan ook scherper zijn op een mening bijvoorbeeld. Dus ik zoek even naar...
Nee, ik zou zeggen we moeten scherper bovenop de feiten zitten. We moeten nog nauwkeuriger zijn en zorgen dat al die verwijten van fake news zo min mogelijk waarheidsgehalte bevatten. Want er is natuurlijk soms een mediadynamiek die er absoluut voor zorgt dat iets op een verkeerde manier of op een verstoorde manier naar buiten komt. Ik wil niet zeggen dat journalisten altijd hun werk goed doen. Dus ik denk dat we juist gewoon nog meer ons best moeten doen om ons werk goed te doen en om de feiten weer te geven zoals ze zijn. Wat niet altijd wil zeggen dat je daar geen oordeel in velt. En dat je objectiviteit nastreeft en zelf niet aangeeft wie dan eigenlijk gelijk heeft. Ik denk dat het soms wel belangrijk is om te zeggen wie gelijk heeft. En dat bijvoorbeeld de grote leugen van Donald Trump, dat hij de verkiezingen eigenlijk gewonnen zou hebben, of dat er sprake zou zijn van fraude. Ik denk dat we daar heel duidelijk over kunnen zijn dat het een leugen is. En dat we inmiddels wel geleerd hebben, juist door het tijdperk Trump, dat het verleden tijd is, die neiging van de journalistiek om te zeggen, A zegt dit en B zegt dit. En dan mag u zelf als lezer bepalen wie er gelijk heeft.
En zie je dan nog voor jou als journalist ook een rol in het overtuigen van de mensen die overtuigd zijn van de leugen? Want dat vind ik zo lastig, omdat vaak de feiten niet toereikend zijn. Of dat je met die feiten andere mensen niet meer bereikt. Dus wat is dan de rol van de journalist?
Dat vind ik ook lastig. Ik krijg ook wel eens mails van mensen die daar wel in geloven. En dat is meestal ook niet zozeer gebaseerd op een rationele afweging. Want de feiten liggen er, die aangeven dat het onzin is. Maar ik denk dat deze mensen meer op basis van een gevoel in die theorie geloven. Het gevoel dat het niet te vertrouwen is, dat ze gepakt worden. Dat,
Ga je het gesprek aan als je zo'n mail krijgt?
Ik reageer niet op haatmail, maar als je wel overwogen argument hebt waarom je denkt dat ik iets fout gedaan heb, dan absoluut, dan kijk ik daarnaar en dan leg ik ook uit waarom ik geschreven heb wat ik heb geschreven. Maar ik merk wel dat het niet altijd aanslaat, inderdaad. En zeker ik als eenling. Ja, ik kan gewoon niet elke leugen of verdraaide waarheid die online de ronde doet, corrigeren. Dus soms moet je dan eigenlijk ook de handen in de lucht gooien. Zeg, je hebt er een dagtaak aan om die mensen ervan te overtuigen, of proberen te overtuigen dat wat zij denken niet juist is. Ja, ja dat kan ik gewoon niet. En gelukkig zijn er Amerikaanse journalisten die daar inderdaad hun levenswerk van hebben gemaakt en eindeloos fact-checken. En dan kan ik wel naar verwijzen.
Ja, ik vind wel een van de mooie dingen van Amerika, althans voor ons vak. Ik sprak toevallig, of niet toevallig, ik sprak vorige week Maral, dus jouw Volkskrant-collega, die eerst op de buitenlandredactie bij NRC heeft gezeten en daar ook met Afrika bezig was. En vorig jaar Lucas Waagmeester, die natuurlijk in Turkije heeft gewerkt, nu NOS-correspondent is in Washington, die eigenlijk allebei zeiden, ja, we hebben gewerkt met landen waar je nooit kan vertrouwen eigenlijk op de informatie die je krijgt van bijvoorbeeld een overheid, of waar heel weinig betrouwbare bronnen beschikbaar zijn. En Amerika is natuurlijk...
Oh, Amerika heeft die neiging altijd wel gehad, hoor. Rond de moord op JFK bijvoorbeeld bestonden natuurlijk ook altijd al allerlei complottheorieën. Dus niet helemaal nieuw, maar ze krijgen nu een enorm podium en hebben dus meer impact.
Daar heb je ongelooflijk veel bronnen. En dat is ook een beetje de rare paradox. Dat er zijn zoveel goede onderzoeken, goede onderzoeksinstituten, zoveel onderzoek, zoveel bronnen. En toch zo ongelooflijk veel conspiracy theories. Waar in die feiten en die fantasieën eigenlijk zo tegenover elkaar staan. En ik vind dat zo'n interessant contrast.
Ik denk dat het een enorme worsteling is voor veel journalisten. Hoe overtuig je mensen die eigenlijk niet te overtuigen zijn ervan dat ze iets geloven wat niet correct is. En dan is het ook nog zo dat hier in de VS ook gewoon... Nou ja, je ziet het niet, maar ik maak nu aanhalingstekens met mijn vingers. Media bestaan die eigenlijk niets meer zijn dan spreekbuizen van Donald Trump. Zichzelf neerzetten als serieuze conservatieve media. Maar ja, gewoon zijn leugens doorvertellen. In zekere zin kun je daar niet tegen optegen, dat rechtse medialandschap. En dat klinkt misschien heel... heel cynisch, maar mensen leven aan twee kanten.
Ja, en kan je je daar dan als journalist nog neutraal in bewegen?
Het is wel zaak om te zorgen dat je van alle kanten op de hoogte blijft. En uiteindelijk denk ik als journalist is het nog belangrijker dan ooit om het land in te gaan. Om zelf onderzoek te doen, om zelf te horen wat er speelt. Zelf aan te voelen hoe mensen over dingen denken. Wat aanslaat, wat niet aanslaat. En om uit die online en mediabubbels te komen.
Hey, en over reizen gesproken. Je bent vorig jaar in het verkiezingsjaar op reis geweest langs plaatsen met de naam Hoop. Wat ik een prachtig gegeven vond. En ook mede inspiratie is voor de podcast die ik nu aan het maken ben. Op reis langs verschillende plaatsen met de naam Washington. Zie jij hoop op dit moment in Amerika? En waar zit het hem in?
Nou, ik zie de hoop een beetje vervliegen, moet ik zeggen. Het is op dit moment allemaal een beetje negatief. Het gevoel dat Biden niet levert wat hij heeft beloofd. Dat hij niet voor elkaar krijgt wat hij zou willen. Hij heeft natuurlijk op zich grote plannen. Maar vooralsnog is er niet zo heel veel van terechtgekomen. Omdat het congres daar niet zomaar in meegaat. Veel verhalen over inflatie, die pandemie die maar doormoddert. En daar komt dan ook nog bij dat ik denk veel democraten beginnen te vrezen dat Trump weer op het toneel gaat verschijnen. Dat die hele cyclus dus gewoon weer opnieuw gaat beginnen. Dat hele circus ook weer opnieuw gaat draaien. Ja, ik proefde vorig jaar een zekere hoop bij sommige mensen. Die dachten dat er een einde zou kunnen komen aan een extreem chaotische presidentschap van Donald Trump. En dat dingen beter zouden kunnen worden. Juist die mensen die zijn teleurgesteld, denk ik, in Joe Biden. Dat proef ik wel. En bijvoorbeeld gisteravond nog verloren de Democraten een gouverneurschap in Virginia, waar blijkt dat de Republikeinse partij heel sterk is, zonder Trump juist heel sterk is. Dus die Democraten die hoop hadden in Joe Biden, die zien die hoop wel een beetje in de lucht uiteendwarrelen.
Mm. En heb je hoop voor de journalistiek?
Ja, zeker. Zeker. Op zich is natuurlijk de journalistiek springlevend. We moeten we hebben zeker in het tijdperk Trump hebben we onze rol heel erg, denk ik, moeten heruitvinden. En hebben we heel erg moeten reflecteren op wat onze rol nou eigenlijk is en hoe we daarmee om moeten gaan. En dat moeten we continu. Zeker ook in het tijdperk waarin er zoveel misinformatie rondgaat. Maar dat maakt natuurlijk ook de journalistiek alleen maar belangrijker om zelf te gaan kijken en zelf te verifiëren, zelf die verhalen te vertellen vanaf de plaatsen waar ze gebeuren. En ik denk dat die behoefte er ook nog steeds is bij het publiek om die verhalen te consumeren. Dus ik heb zeker hoop voor de journalistiek. Er zijn absoluut zorgen. Hier in Amerika vind ik bijvoorbeeld heel problematisch dat de lokale journalistiek echt uitsterft. Er is heel weinig over van lokale kranten die natuurlijk in hun gemeenschappen een belangrijke functie hebben, maar die ook gewoon in het vertrouwen in de journalistiek helpen vergroten. Want ja, het is makkelijk om journalisten weg te zetten als de vijand als niemand een journalist persoonlijk kent of ze nooit ontmoet. En ja, in het online tijdperk en het tijdperk waarin redacties zijn opgekocht door hedge funds en zijn uitgekleed, ja, zijn die lokale kranten hun positie echt kwijtgeraakt in Amerika. Ik denk dat dat echt een probleem is, wat ook ja, breder doorwerkt in de samenleving. Ja, dat klinkt misschien heel cliché, want dat moet je natuurlijk altijd als journalist.
Ja,
maar het is wel verleidelijk
weer
om online heel veel informatie
dat je
op te
vooral
zoeken,
als journalist op dit moment gewoon het land in moet en je
en
eigen informatie moet ophalen en moet gaan praten
met
mensen.
Beter beeld krijgt, beter aanvoelt wat er speelt in het land als je zelf bij bent. En ja, het is natuurlijk een enorm land. Dus dat kan niet altijd. Ik woon in New York en ik kan niet altijd in Texas ter plaatse zijn. Maar dat probeer ik wel zoveel mogelijk.
Wat is je volgende trip?
Die heb ik nog niet gepland. Dus...
Maar wat staat er op je wensenlijstje?
Nou, ik heb in de afgelopen 6 jaar 46 Amerikaanse staten bezocht. Maar ik heb er een paar in het noordwesten nog niet gezien. Dus als ik echt een wensenlijstje heb, dan zou ik graag nog naar de Pacific Northwest gaan. En ook Montana, Idaho, dat soort afgelegen staten bezoeken.
Ook prachtige verhalen kan je daar maken, denk ik. Hey, tot slot. Hoe is het vak van Amerika-correspondent veranderd over 25 jaar?
Ja, dat vind ik een interessante. Dit is natuurlijk echt een land in beweging, in zekere zin in verval in de afgelopen jaren. Een grootmacht in verval. Dus ik denk dat het heel spannend wordt om te zien waar dat eindigt. Zeker met al die bedreigingen voor de Amerikaanse democratie. Er zijn eigenlijk twee manieren om daarnaar te kijken. Als in, het is een soort stresstest voor de Amerikaanse democratie en die doorstaat dat wel. Of ja, gaat het toch de verkeerde kant op? Dat zou ook journalistiek een enorme impact hebben. Dus als ik aan een termijn van 25 jaar denk ik, nou, zou dit nog steeds zo'n fijn, open, democratisch, vrij land zijn om ook te werken als journalist? Ik hoop het wel. Durf het niet helemaal te garanderen sinds 6 januari en alle narigheid die we daar hebben gezien. Ja, dat is heel duister. In zekere zin... misschien te duister, misschien niet. Ja, ik denk dat het wel iets is om ons van bewust te zijn. Dat die bedreiging wel reëel is.
Ja.
En dat we daar dus heel erg op moeten letten ook. En ja. Dat, niet alleen in Amerika, wat natuurlijk heel, heel erg zichtbaar is geworden door die bestorming van het Capitool. Maar het is ook iets wat we in Europa natuurlijk zien. Het aantasten van democratische systemen, misinformatie. Nou ja, het zijn dingen om heel alert op te zijn, denk ik.
Slotvraag, om een beetje in een up te eindigen. Heb je tips voor mensen die weer willen weten over het vak eigenlijk? Over de journalistiek, boeken, films, podcasts? Of misschien wel over de journalistiek in Amerika?
Dat moet ik even denken hoor, wat ik zelf heb gelezen recent over Amerika. Ik heb... ik woon in Queens, in New York. En in de pandemie is er in mijn buurt een soort book exchange ontstaan. Dus er staat ergens midden in de wijk. Het blijft maar groeien. Er staan tafels vol met boeken die iedereen kan meenemen en weer terugbrengen. Er is een soort openluchtbibliotheekje ontstaan. En ik heb toevallig pas The Grapes of Wrath van John Steinbeck hergelezen. Omdat ik hem daar tegenkwam. Vond ik een heel mooi inkijk. Het is natuurlijk een meesterwerk. Maar vond ik ook een heel mooi inkijkje in hoe destijds in de vroege 20e eeuw werd omgegaan met binnenlandse migranten. En hoe ja, frappant veel parallellen er eigenlijk zijn met hoe nu met migratie wordt omgegaan met buitenlandse migranten. En als ik denk aan het thema waar we het over hebben gehad in het begin, over die verhoudingen tussen mannen en vrouwen die zoveel impact hebben op het politieke landschap en op de Amerikaanse samenleving. Een heel interessant boek heet All the Single Ladies, Rebecca Traister, als ik het goed heb. En het gaat over de politieke macht en de groeiende politieke macht van alleenstaande vrouwen. De Beyoncé-kiezer worden ze wel genoemd. rechts is er bang voor eigenlijk, omdat het vrouwen zijn die over het algemeen linkser stemmen, progressievere keuzes maken. Maar haar stelling is dat het eigenlijk een vrij nieuwe situatie is. Dat al deze vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken, los van een man, waar ze in het verleden toch over het algemeen vaak aan verbonden zijn geweest. En dat het politieke landschap verandert. En dat deze single vrouwen de politiek op zijn kop zetten. Het is een heel interessant boek.
Ha, interessant. Dan gaan we ook niet vertellen hoe politiek, want daar moeten mensen gewoon het boek voor gaan lezen. Carlijn, dankjewel. Keep up the good work, zou ik zeggen.
Dankjewel. graag gedaan ook.
En dat was hem dan alweer, jongens, de 8e aflevering van Over the Hill, de Amerika-podcast van het Haagse College. Wil je de volgende afleveringen ook horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. We zijn er volkomen onregelmatig, maar ongeveer 1 keer per maand. Veel dank aan onze partners Perscentrum Nieuwspoort. De muziek die je aan het begin hoort is This Land Is Your Land van Sharon Jones en de Dap Kings. En speciaal voor Carlijn vandaag All the Single Ladies als uitsmijter van Beyoncé natuurlijk. Freek Ewald doet de productie. Mijn naam is Laila Frank. Dit was hem. Tot de volgende keer.